In 1 Johannes waren wij gebleven. Bij licht en duisternis, want daar ging het over. Want het grote verschil tussen degene die de Heer kennen en degene die de Heer niet kennen, wordt daar beschreven. Degene die de Heer kennen worden geacht zijn geboden te bewaren. En dat betekent in de praktijk, dat wil zeggen, de uitwerking daarvan is in de praktijk dat men de broeders lief heeft. Dat wil zeggen, elders zou dat heten, de naasten lief hebben. Maar betekent feitelijk het lief hebben van de medegelovigen met wie wij als kinderen Gods gezamenlijk wandelen in het licht. Met wie wij dus gemeenschap hebben, heet dat in Johannes 1 vers 7. En in die situatie worden wij dan ook gereinigd, staat er. Wat beschreven wordt in deze hoofdstukken is feitelijk de werking van het woord van God in de gelovigen. Daar, voor zover het mystiek is, kan ik dat niet uitleggen. Maar voor zover het dat niet is, wel. Want wat wij leren, zo zonder meer, ook als mens in deze wereld, heeft, als het goed is, invloed op ons praktische leven, op ons denken, op de beslissingen die we nemen enzovoort. Mocht dat niet het geval zijn, dan vallen we in de categorie gestoord. Was het te snel? Sneller staat, hè, vanavond. Oké. Ik zei dus gewoon dat een beetje opleiding en onderwijs noodzakelijk is om een fatsoenlijk mens te worden. Fatsoenlijk, dat betekent geformeerd. Dat is een fatsoen, hè? Dat weet je toch? Dan word je in fatsoen gebracht, dan gevormd. Dat heet fatsoeneren. Boetseren mag ook, want het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Formeren mag ook nog. En dat gebeurt door onderwijs, door dingen die wij leren. En soms ook door dingen die we uitdrukkelijk niet leren. En, nou ja. En dat is in principe wat het woord van God in ons doet. Al moet ik er meteen dan bij zeggen dat dat woord van God zichzelf beschrijft als levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Uit Hebreeën 4 is deze. Zodat het een en ander de normale levenspraktijk overstijgt. Dat wil zeggen, het is waar dat wat wij leren vormt ons. Vooral dat wat wij zo jong mogelijk leren, dat vormt ons. Raken we gewoon ook nooit meer kwijt. Tot sommige frustratie. Heb je ook het interview met André Rieu gehoord, gezien? Ja. Hij zegt, maar ik moest wel 4 jaar in therapie. Terwijl hij nou zo negatief nou ook weer niet was over zijn jeugd, zal ik maar zeggen. Toch? Het was nogal gedisciplineerd, heb ik begrepen. Maar ik denk altijd, ja, dat helpt wel bij het vioolspelen. Ik ben minder gedisciplineerd dan André Rieu, maar ik leer dus nooit vioolspelen. Dat moet je namelijk jong leren. Mag je aan elkaar schrijven, ja. Dat is wat, ja. Zoiets is het. Doe maar. Maar dat kan zijn dat je dingen leert of niet leert of wat er maar is. En dan, ja, wat er jong in komt, dat blijft gewoon ook lang zitten. Ik ben een warm voorstander van alle evangelisatiewerk onder kinderen. Uiteraard. Maar goed, daar ben ik zelf ook een product van, toch? Dus ja, ik ben er heel dankbaar voor. Hoe dat ook zij. Dat woord wat wij van de beginnen gehoord hebben, zei Johannes, het woord des levens, het levende woord kun je ook zeggen, dat is geopenbaard, dat verkondigen wij u en dat heeft deze uitwerking. En hoe weten wij of een ander ook dat woord kent, of een ander ook zo'n gelovige is, hoe kun je dat weten? Nou ja, wij denken als iemand het zegt, of als hij belijdenis doet van zijn geloof. Ja, dat kan ook in de kroeg, ja, dat zeker, dat is zo. Maar ik bedoel, dat je die woorden niet al te hoog opneemt, maar ik heb ze wel zorgvuldig gekozen. Iemand kan wat zeggen, Maar dat staat hier ook, hè. Indien iemand zegt, ik ken hem. En die iemand bewaart zijn woord, zijn geboden niet, staat er, dan is hij een leugenaar. En is hij in de waarheid niet. En dan kent hij dus zijn geboden niet, of althans, hij bewaart ze niet, enzovoort. Dat is waar Johannes over spreekt. En bij herhaling, op zijn eigen bijzondere wijze, die ik u bij gelegenheid uitgelegd heb. Want zo gebeurt dat hier nou eenmaal. Maar wat de apostel hier uitgebreid dan toch benadrukt, is dat het voor ons van belang is dat wij weten wie er bij ons hoort, wie deel uitmaakt van die gemeenschap waar wij zelf in de praktijk deel aan hebben. Dit is van belang, omdat, en ik hoop niet dat ik nou weer tegen schenen aanschop, maar dat is van belang, want het alternatief kennen wij. En daarom ontviel mij die uitdrukking belijdenis doen van je geloof. Want het is nou eenmaal zo dat de, en ik spreek vanuit een tamelijk protestantse achtergrond, althans niet een Roomse, het is nou eenmaal zo dat wij binnen het protestantisme, althans in Nederland, verder heb ik er geen verstand van, kennen wij enige geschriften, formulieren worden ze genoemd, er schijnen er minstens 3 te zijn. Want precies weet ik dat niet en ik wil het ook graag zo houden. Maar in de praktijk is het zo dat, ach, laat ik maar gewoon zeggen hoe het is. Ik heb er wel eens een discussie over gehad met iemand en die zei, ja, wij doen, in onze kerk doet men belijdenis van het geloof, maar in werkelijkheid doet men dat niet. In werkelijkheid stemt men in met de levende kerk. Dat is wat het is. En of je dan gelooft in de Heer Jezus Christus of niet, of je wedergeboren bent, dat is het niet. Het is dat je instemt met de leer van de kerk. En dus bij het doen van belijdenis word je lid van de kerk. Ja. Kan niet schelen welke, maar je wordt lid van de kerk. Nee, bij de baptisten heeft men het anders opgelost. Daar laat je je dopen. En zit ook nog het een en ander aan vast, want het gaat niet zomaar. En daarmee word je lid van de kerk. Want men wil controleren. Men wil controleren wie erbij hoort. En daar is een goede reden voor. Want als wij op morele gronden, die zojuist uit dat lied wat onze broedervoorlaars ook naar voren kwamen, van mening zijn dat wij ergens bij horen, dan is het dus dat wij op morele gronden verplichtingen hebben naar elkaar. U hebt een recht op mij verworven. Ik ken die tekst van het lied niet echt uit het hoofd, maar die heb ik wel even onthouden. U hebt een recht op mij verworven. Ja, zo is het maar net. Maar dat wil zeggen, morele verplichtingen hebben wij gekregen doordat we kinderen God zijn. En die hebben wij naar elkaar als broeders en zusters. Maar wie hoort daarbij? En toen heeft de organisatie, sorry, dat is de uitdrukking van de Jehovah's getuigen. Sorry, dat is, maar doe ik niet met opzet. Maar de organisatie heeft, anders had ik club gezegd, maar dat vindt men ook niet prettig. Maar de organisatie heeft dat overgenomen, zegt dat regelen wij. En hier hebben we een lijst van lidmaten. En als je verhuist, krijg je een attest mee en dan kun je, enzovoorts. Het is allemaal mooi geregeld, moet ik u zeggen. Maar dan nog, hoeveel zijn er, denkt u, die op deze wijze zich aansluiten bij zo'n kerk en die helemaal niet kinderen God zijn? En daar gaat de discussie vervolgens ook over, want in bijna alle kerken geldt dat, kan iemand die in werkelijkheid een ongelovig is of niet uitverkoren is of wat dan ook maar, kan zo iemand lid worden van een kerk? Bestaat de kerk uitsluitend uit gelovigen of ook uit anderen? Dat hangt er vanaf over welk kerkgenootschap we hebben. Daar is dus constant verschil van mening over. Maar ja, officieel ken ik dat begrip niet. Ik ken alleen, met woorden van de Statenvertaling dan maar, de gemeente van, dat is de, zijn de verzamelde gelovigen die deel hebben aan Christus. En als ze lid zijn van onze organisatie, en wat dat dan betekent, want in de praktijk is dat natuurlijk ook maar een wassen neus, toch? Nou ja. Nee, ik bedoel, daar sta je op een lijst, zo wat. Oké, en je betaalt die kerkelijke belasting. Zo, en dan? Wat dan? Ja, ik vind het prima. Ik heb er op zich niks tegen, hoor. Echt niet. Het probleem wat we hebben is begripsverwarring. Dat wij denken dat onze kerkelijke instituten, dat hetzelfde is als wat de Bijbel de gemeente noemt. Omdat wij onze instituten een gemeente noemen. Ja, daar zit het probleem. Dat is niet hetzelfde. Heb je dat nog? En daarom, om dan toch wat positiefs weer te zeggen, die beroemde geloofsbelijdenis is, die begint met, oh nee, die begint niet met geloof ik, maar die staat in, ik geloof in de ene algemene, katholieke staat er eigenlijk, ja. Maar dat is, want het is juist zich afzetten tegen de Roomse kerk die zich katholiek noemt. En dus krijg je die protestantse geloofsbelijdenis, die zegt, ik geloof in de ene algemene, katholieke betekent, is dat woord is het, hè? Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Alleen als je je vraagt bij welke kerk je hoort en je zegt ik hoor tot de ene algemene kerk, dan weten ze niet waar je het over hebt. Meestal niet. Sommigen wel, hoor. Maar toen maar. Maar die kennen we, die ene. Dat, wat de Bijbel noemt het lichaam van Christus. Of schapen van zijn kudde, leden van zijn volk, of wat het maar wezen mag. Die ene gemeente. En je moet bij gelegenheid weten wie erbij hoort, vanwege de onderlinge zorg en verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben. Want begrippen als naastenliefde. Oh, begin ik weer aan. Begrippen als naastenliefde heeft men weliswaar veralgemeniseerd. Daar is het humanisme mee aan de haal gegaan. En wij hebben het geïmplementeerd in de rechten van de mens enzovoorts. Zo van, dat zijn onze westerse normen en waarden. En men zegt, het zijn de algemene normen en waarden voor de hele mensheid. Ik moet u zeggen, dat is helemaal niet zo. Dat heeft men maar verzonnen. Het is een christelijk beginsel. Alleen, men heeft het toegepast op de wereld als zodanig. Maar de wereld is onze vijand, beschouwt ons ook als vijand. De wereld is de onze niet en de wereld zou ons haten, enzovoorts. Dan valt het hooguit nog in de categorie, heb je vijanden lief, maar dat zijn niet je naasten. De naasten zijn de leden van jouw volk. Zo wordt de term gebruikt bij Mozes, bedoel ik, in de Mozaïsche wet reeds. En ook in het Nieuwe Testament voor de gelovigen, want onze naasten zijn degenen die overtreffende trap, weet u wel, naasten, dat zijn degenen die ons het meest na staan, toch? En dat zijn onze broeders en zusters. Maar wie zijn dat? En hoe weten we dat zeker? En zoals ik zei, in de instituten heeft men het opgelost door de ledenlijsten en hoe dat maar heten mag. En ze voor de plechtige toetreding via de ballotagecommissie. Dat heet anders, maar ik weet niet hoe het echt heet, maar bij hun. Maar gaat zomaar, hè? Ja, zulke dingen. Je wordt gecontroleerd, of je het wel zeker. Hè? Ja, broeder, bij de vergaderingen was dat ook zo, hoor. Je komt er maar zo niet bij. En als je daarna niet netjes gedraagt, word je er zo weer uitgegooid. Echt wel. Men praat er wel makkelijk overheen, maar het is overal precies hetzelfde, hoor. Dit gedoe. Omdat men de echte norm daarvoor kwijt is geraakt. En de echte norm is die van bewaren wij zijn geboden. En dan krijg je meteen weer dat men zegt, dat is wet. Maar nee, bewaren wij zijn woord, hebben wij liefde voor zijn woord. En als gevolg daarvan, samenhangend daarmee, liefde voor al die anderen die ook liefde hebben voor het woord. Waarom ook niet? Ik bedoel, je kan een hobby, heb ik het vorige keer over gehad, geloof ik, hobby. Heb je ook zo'n hobby, vroeg ik nog. Ik dacht, toen ik het thuis hoorde, dacht ik, postzegel verzamelen. Dus bijvoorbeeld, ik vind leuk postzegels verzamelen. Als u dat nou ook leuk vindt, dan komen we een keer bij elkaar. Dan gaan we erover praten en vergelijken. En dan spreken we af, dat is leuk zeg, dat moeten we nog een keer doen. En wanneer doen we dat weer? Dan maken we een afspraak. En elke eerste dag de week bijvoorbeeld. Het schoot me toevallig te binnen. Maar zoiets... Natuurlijk, dat merk je. Dan is daar op een of andere wijze zo'n band. Heb je dat nog? Nou ja. En wij als gelovigen hebben die band omdat wij dit woord hebben. We hebben liefde voor dat woord. En we hebben elkaar gemist in de dagen die wij elkaar mochten komen. Toch? We hebben dat woord gemist, dat we dat gezamenlijk eronder zaten. Maar ook elkaar gemist, zo hoort dat ook. Nou ja. Eigenlijk hoef ik dat niet uit te leggen hier, maar, want ik denk dat u dit allemaal begrijpt en beleeft dit. Maar goed, dat maakt het voor mij wat makkelijker om erover te spreken. Maar daar gaat het wel over, dat wij weten wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. Wie bij ons hoort en wie van een andere categorie is. En die anderen, dat zijn soms ook wel degelijk broeders en zusters. Maar er zijn erbij die het allemaal wel goed vinden verder. En die zeggen, nou ja, als ik dood ga, dan ga ik naar de hemel. Wat een hoogst ongelukkige formulering is, twee keer. Maar doe maar. En dat vinden ze dan wel genoeg. Die hebben geen liefde voor het woord. Dat is een van de antwoorden op de vraag, waarom horen wij dat bij ons of in onze kerk nooit? Ik kan niet schelen waar het over gaat, maar dat hoor je dan. Waarom vertellen ze ons dat nooit? Ja, omdat er geen belangstelling voor is. Makkelijk genoeg. Ik moet ineens denken aan een van onze bekende broeders die een keer moest spreken ergens in de gemeente. Och, het was in Lelystad. Nou ja, in ieder geval... Ja, Lelystad. En die was aan het spreken, maar het duurde nogal lang, want het duurde langer dan 20 minuten. En toen kreeg hij op de monitor die voor hem stond, te lezen, ja, hier zitten de mensen niet op te wachten. Ophouden. Echt waar. Nou ja, maar ik moet er altijd aan denken, ja, hier zitten de mensen niet op te wachten. Nee, als ze erop zaten te wachten, dan wisten ze waar het over ging. Maar ze hebben zelfs geen idee waar het over gaat. Natuurlijk zitten ze daar niet op te wachten. Maar goed, dat is een reden te meer om erover te spreken. Nou ja. Toen zei iemand, ja, maar de aandacht kan niet langer zijn dan... Het wordt steeds korter, hè? Vooral onder de jongelui. De spanningsboog. Dat woord zocht ik, broeder. Nou ja, ik spreek op plaatsen soms wel 2 uur achter elkaar, zelfs zonder pauze. Maar pauzes mogen ook al niet meer tegenwoordig, in sommige plaatsen. En ik merk er niks van, ik zit er nog steeds te luisteren. Het is maar of je wat te vertellen hebt of niet, toch? Nou ja, ik vind het allemaal zulke rare dingen. In werkelijkheid, men heeft er geen belangstelling voor dat woord. En daar merk je het aan. Nou goed. Want dan, weet u waar het om gaat? De apostel is wat langzaam, dus ik grijp nu even snel vooruit. Bij vers 18 maakt hij als het ware een grove sprong en zegt hij ineens... Kinderkind, het is de laatste uren en gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden, enzovoorts. En dan wordt het ineens heel ernstig. En op dat moment moet je toch weten wie je bent en waar je staat. En wie er nog meer is, zal ik maar zeggen. Begrijp je wel? Dus het is van belang dat we die basis kennen. Wij leven uit dat woord, dat is wat ons verbindt. Het is het enige wat ons verbindt. En het verbindt ons. Dat wil zeggen, we hebben dat woord en onze broeders en zusters met wie we gezamenlijk in het licht wandelen. En dan ben ik weer helemaal terug in 1 Johannes 1 vers 1. Bij hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u, enzovoorts. Nou goed. Dat is een lange uiteenzetting en dan pauzeert Johannes min of meer met betrekkelijk bekende woorden. Namelijk de woorden van vers 12 van 1 Johannes 2, want daar waren we ongeveer. Ik schrijf u kinderkens, want als je dat helemaal letterlijk neemt, dan zegt hij dus waarom hij schrijft. Ik denk niet dat je dat echt helemaal zo smal letterlijk moet nemen. Want we weten waarom hij schrijft. Het is omdat het zijn bediening is, nou eenmaal. Doe maar. Maar hij herhaalt dat later nog wel eens. Waarom hij schrijft. Of dit heb ik geschreven op dat enzovoorts. Want dat zijn zo woorden van Johannes. Dat wil zeggen, hij neemt even afstand. Breekt als het ware, of onderbreekt als het ware zijn uiteenzetting en stelt even wat dingen vast, hoe de relaties liggen, hoe de verhoudingen liggen, en daarna gaat hij weer verder. En hij zegt, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van de begin is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven vaders, want gij hebt hem gekend die van de begin is. Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. En dan heb ik met opzet doorgelezen, want, maar wat heb ik nou gelezen? Nou ja, vers 12 tot en met vers 14, dat is wat ik gelezen heb. Maar ik bedoel inhoudelijk. Ja, hè? Ik heb het zelf opnieuw opgeschreven in mijn aantekeningen. Om het een beetje overzichtelijk te maken. Wat zegt die man eigenlijk hier? In ieder geval moet het u opvallen dat hij drie categorieën adresseert. Namelijk, hij noemt ze kinderen, jongelingen en vaders. Ik moest even goed lezen in mijn eigen aantekening. Ja, want daar staat kinderen, jongelingen en ouderlingen. Dat lijkt mij een logischer rijtje dan kinderen, jongelingen en vaders. Maar doe maar, het woord ouderling kan je beter niet gebruiken in dit verband. Omdat het woord ouderling in de zin van oudste dus inderdaad gebruikt wordt ter aanduiding van wat Paulus een ambt noemt. Dus in plaats daarvan gebruikt Johannes dus de term vaders. Maar dat er drie categorieën zijn, dat lijkt mij duidelijk. En ik denk ook dat duidelijk zou kunnen zijn dat die categorieën niets van doen hebben met de leeftijd van zijn lezers. Maar dat het van doen heeft met de mate van geestelijke groei van zijn lezers. Kinderen, maar niet in de natuurlijke betekenis van de term, maar in de betekenis die wij ook bij Petrus en, als u mij vraagt, bij Paulus, ja, bij Paulus ook tegenkomen. Namelijk, Petrus heeft het over jonge kinderen in Christus. Zij zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk door welke gij mocht opwassen tot zaligheid enzovoorts. Kinderen in Christus. En in zowel 1 Korinthe als in Hebreeën 5, het einde van het hoofdstuk, lezen wij over gelovigen die beschouwd worden als kinderen. Als onmondigen die nog geen vaste spijs verdragen. En aan de andere kant lezen wij, ook in Korinthe trouwens, maar ook in Hebreeën, lees je over de volgroeiden. Die door gewoonheid, door gewenning, de zintuigen geoefend hebben. Deze woorden zijn eveneens uit Hebreeën 5 enzovoorts. Der volmaakten, de volwassenen, is de vaste spijs enzovoorts. Dus je hebt wel degelijk een Bijbels begrip van enige geestelijke groei. Zie, wij komen tot geloof en dan, ja, dan zijn we kinderen Gods enzovoorts. Voor velen is dat voldoende. Nee, het is niet voldoende, maar ik bedoel, velen vinden dat voldoende. Daar zit de algemene idee achter dat de mens in dit leven op een of andere wijze zijn toekomst moet regelen. En ik bedoelde niet zijn pensioen, Ik bedoel, in dit leven moet hij regelen waar hij hierna terechtkomt. Ik bedoel, als je in het rusthuis terecht wil, dat is niet meer zo, geloof ik, hè? Als je in het rusthuis terecht wil komen, moet je je vroegtijdig daarvoor aanmelden. Zodat er plaats voor je is als je, nou ja, zwak, ziek en misselijk wordt. En al 20 dagen zat en wat het maar was ook alweer. Zoiets. Je moet het hier regelen. En in sommige kringen, ik heb het weer over wat men noemt zwaar christelijke kringen. Daar meent men dat je moet het wel regelen, maar het moet vooral zo laat mogelijk. Het liefst op je sterfbed. Ik weet niet of ze dat hier in Friesland ook kennen, maar ik verzeker u, als je één keer zo'n beetje tussen de grote rivieren verzeild raakt, en al tussen al dat water, dan weet men het heel goed zo. En dat moet vooral niet te vroeg. Want dat is je levensweg, hè. Het is je levensstrijd om in te gaan. En pas als je doodgaat, menselijke wijs gesproken, waarvoor excuus, pas als je doodgaat, is die strijd gestreden. En dan sterf je in de hoop. Zie? In de hopen des eeuwige levens staat er dan. Zo van, ja, hij heeft het gered, hij of zij, en zo laat mogelijk. Toch? En dan komt de evangelische variant, zegt, het is maar één stap tot Jezus, waarom nog niet gedaan, dat kun je vandaag doen, zodat je vandaag nog de eindbestemming van je leven bereikt. En als je dat dan bereikt hebt, dan ben je wild enthousiast van, ik ben er. Ik heb nog een paar jaar over, maar ik ben er al. Klaar. He? Niets kan mij roven, zalige lot. Staat ook in Johannes de Heer, maar goed. Enzovoorts. Vele van die liederen zeggen dat ook zo. En toch, ja, niet dat het niet waar is, maar het is niet waar natuurlijk. Want daar gaat het niet om. Dat is menselijke wijs gedacht. Dat je hier moet zorgen dat je straks in de hemel komt, of zo populair gezegd. Want zo populair is die opvatting gewoonlijk ook. Maar dat is niet waar het om gaat, vanaf de kant van de Heer. Vanaf de kant van de Heer is het zo dat hij een plan uitvoert in de loop van duizenden jaren menselijke geschiedenis. En in de fase waarin wij nu leven, in deze fase heeft God de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om daarna weder te keren en de vervallen hut van David weder op te bouwen. Dat laatste doet hij dus nu nog niet, dat is pas in zijn wederkomst. En voor die tijd verzamelt hij zich een gemeente van eerstgeborenen. En voor dat doel moeten die lui dan eerst wedergeboren worden. Dan worden ze aan die gemeente toegevoegd. Maar die gemeente van eerstgeborenen is gepredestineerd, ik citeer letterlijk, is gepredestineerd tot zo'n stelling. En de leden van die gemeente worden voor dat doel dus opgeleid, zijn onderweg daarnaartoe. Ze worden door de geest geleid naar, in de vertaling verdwijnt het een beetje in Romeinen 8, maar ze worden opgeleid voor, ze worden geleid naar hun aanstelling tot zonen in de toekomst. Om straks in de toekomst in heerlijkheid met Christus geopenbaard te worden in zijn wederkomst. Daarom gaan wij hem eerst ook tegemoet, enzovoorts. En om geopenbaard te worden als koningen en priesters met Christus. Heb je dat nog? Zo bezien is onze wedergeboorte. Nee, dat doet de Heer, die doet ons wedergeboren worden. Maar op grond van geloof. Maar zo bezien is onze wedergeboorte niet het eind van de loopbaan. Het is het begin van de loopbaan. Daarvoor is geen loopbaan. Daarvoor dwaal je maar wat rond in duisternis en in onwetendheid en beheerst door de leugen. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis, leugenaar van de beginnen, hoe het maar heten mag. Heb je dat nog? En dan komen wij tot geloof en dan zegt Filippenzen aan het begin van die brief dus, meteen in vers 6 of zo van hoofdstuk 1, dat God een goed werk aan ons begonnen is en dat hij dat voleindigen zal, enzovoorts. Tot op de dag van Christus. Kortom, het begint met onze wedergeboorte. En daarna moeten wij dingen leren. Moeten wij vooral leren dat Gods handelen inderdaad anders is dan in deze wereld. En dat waar de natuurlijke mens op een of andere wijze het in zich heeft om te denken dat hij zich moet ontwikkelen en dat hij voor de wereld wat moet betekenen, moeten wij leren dat wij voor de wereld niks betekenen, dat God ons eruit gehaald heeft en dat wij een plaats dienen in te nemen in de gemeente als zodanig. Sommigen menen dan dat die plaats is die ene stoel die daar bij die tafel staat op zondagochtend. Ik weet zeker dat Frits Jan het begrijpt, maar toe maar. Daarom zeg ik het ook. Die denken echt dat de plaats... Dat heb ik allemaal ook meegemaakt, dus ik weet dat. Dat is je plaats. Ja, ja. Maar zo gemakkelijk kom je er niet af. Echt niet. Die plaats aan de tafel des Heren neem je in de rest van je leven. Dat is wat het is. En het andere is symboliek. Heel mooie symboliek, maar helaas dus slecht begrepen. Omdat men denkt dat het daarover gaat. Maar dat is niet zo. Nou, toe maar. Kortom, wij beginnen als kinderen en daarna moeten we veranderd worden in ons denken. Ik probeer altijd wat anders, maar ik kom altijd terecht in Romeinen 12. Ik bid u door de ontferming van God dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat we onszelf aan de Heer geven, aan hem ter beschikking stellen. Hij heeft een recht op ons verworven, toch? En daarna worden wij veranderd in ons denken, staat er. En wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw gemoed, je mind. Dat is wat de Heer in ons doet. Want u weet, ik vertel het elke keer als ik hier ben, de Heer doet zijn werk uitsluitend door zijn woord. En dat verandert ons denken. En daaruit leren wij weer wat de Heer specifiek voor ons als plaats, als gave heeft, wilde ik eigenlijk zeggen, binnen de gemeente. Zo staat het ook in Romeinen 12. Hè? Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor uw leven. En daarna spreekt Paulus meteen over de gaven die God geeft. Dat wil zeggen, iets om te doen, dat is wat God ons geeft. Heb je dat nog? En dus, ja, daar zit een ontwikkeling in. En dat idee van die ontwikkeling mag toch niet zo vreemd zijn. Dat is wat de natuurlijke mens ook kent. Al heeft de natuurlijke mens, althans in onze westerse cultuur, ervan gemaakt dat die ontwikkeling kenmerkend is voor de hele schepping die zich ontwikkelt. En dat heeft men dus weer genomen als basis voor de zogeheten evolutieleer. Hebben jullie dat nog? Maar evolutie, ontwikkeling bestaat natuurlijk wel, maar dat is alleen in de individuele mens, in individuele schepsel. Van kind, van baby, opgroeien tot volwassenheid en het heet opgaan, heet dat, en blinken en dan verzinken, want het zakt vanzelf ook weer in elkaar. Tot zover dan de evolutie, want het gaat maar tot een climax en dan heb je dus de aardeverkalking. Het bestaat niet meer, geloof ik. Ze noemen het anders tegenwoordig, denk ik. Maar het zijn belaste begrippen geworden. Maar, toe maar. Ik vroeg aan Karel Hoekendijk ooit, hoe gaat het nou met u? En ik kon redelijk goed met hem. Of hij met mij, dat weet ik niet meer. Maar zoiets. En hij zei, nou, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Ik heb het nooit meer vergeten. Ja. Jaren terug. Maar dat is wat gebeurt met de natuurlijke mens. Alleen bij de gelovigen is het zo. Die zou moeten groeien in het geloof. Zou volwassen moeten worden. Enzovoorts. En daarna in die volwassen positie. Heeft hij een eeuwigheidspositie. Gave, functie. Wat het maar wezen mag. Daarheen zijn we onderweg. En daarom weten wij, 1 Korinthe 15, het laatste vers, dat onze arbeid staat. En dat onze arbeid niet ijdel is in de Heer. Dat daarom, broeders, zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Maar dat is niet de arbeid om de wereld te verbeteren of iets dergelijks. Dat is wat de wereld zelf doet. Dat is niet christelijk specifiek. Dat doet de wereld ook. Nou ja, dat doet de wereld. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Of het goed is of de wereld dat doet of niet. Als ze zien maar dit, ja, je moet proberen de schade een beetje beperkt te houden. Maar echt beter wordt het natuurlijk nooit. Iedereen die ooit een geschiedenisboekje in handen gehad heeft, kan dat weten. Het wordt niet beter. Je moet alleen proberen de schade om je heen enigszins te beperken. Dat is het. Een beetje symptomen bestrijden. Maar verder wordt dat niet wat. En dat men dat doet, mooi. Maar het is niet christelijk. Het is niet onchristelijk. Het heeft er gewoon niks mee te maken. Natuurlijk zorgt de wereld voor zichzelf. Natuurlijk heeft de wereld lief. Maar dat zouden wij niet doen. En dat is wat hier staat. En Johannes neemt hier die aanloop en zegt: ik schrijf u, vaders, jongelingen, kinderen, vaders, jongelingen. En nog een keer kinderen. Want ze komen alle drie twee keer voor. Als ik ze bij elkaar optel, krijg ik dit. En dan begin ik bij kinderen, want ja, dat lijkt mij toch een voor de hand liggende volgorde. Waarom Johannes die niet gebruikt? Ik persoonlijk heb de indruk, in de eerste plaats, die hele constructie van vers 12 en 14, punt 1, is één parenthese. Vers 15 loopt namelijk gewoon door na vers 11. Dat is klassiek, dat staat in de handboeken, zal ik maar zeggen. En dat gedeelte wat ik u las, vers 12 tot en met 14, is één parenthese waarbij onze aandacht vasthoudt en waarbij wij ons steeds afvragen, wat zegt hij eigenlijk? En we proberen dat te doorgronden. En daarom neem ik er nou ook de tijd voor. We proberen dat te doorgronden. Maar als we het systematiseren, maar Johannes is niet de man van de systematiek, dat is Paulus. Maar als we het systematiseren, krijg je dus twee zinnen gericht aan of over kinderen, twee zinnen over jongelingen en twee zinnen over vaders. En wat die kinderen betreft, de eerste keer zegt hij, ik schrijf u kinderen, want de zonden zijn hen vergeven, of ze zijn u vergeven. De zonden zijn die kinderen vergeven om zijn naams wil. Maar ja, als je gelooft dat je zonden vergeven zijn, dat is mooi. Maar als het niet meer is dan dat, dan ben je nog niet volwassen geestelijk, hoor. Ben je heel echt aan het begin. En de andere zin over de kinderen is, want zij kennen de vader. Hun zonden zijn hen vergeven om zijn naams wil en zij kennen de vader. Dat is wat kinderen ook snel leren. Wie de vader is, toch? Maar dan ben je nog niet volwassen. Over de jongelingen, dan ben je dus in een andere fase. Over de jongelingen staat dat zij hebben de boze overwonnen. Dat staat er zelfs twee keer. En bij de tweede keer staat erbij, ze zijn sterk en zijn woord blijft in hen. Dat is halverwege vers 14. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en hebt de boze overwonnen. En de eerste keer over die jongelingen was het alleen, gij hebt de boze overwonnen. Maar in tweede instantie zijn ze ook sterk. En het woord blijft in hen. En blijven, dat is het woord voor wonen. Dat is overal in de Statenvertaling. Het is namelijk Nederlands. Blijven is wonen. Ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika was en iemand vroeg, waar blijf jij? Want het is gewoon, waar logeer je? Of waar woon je? Ja. Waar blijf jij? Blijven. En wij hebben in het Nederlands daarvan gemaakt, verblijven. En in het Engels is gewoon to stay. Blijven. Ja. En als er staat het woord blijft in u of zo, dan betekent het woord woont in u. Zo kennen we het ook uit Colossenzen 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Je komt het vaak tegen, dan zeg ik dat ook met nadruk. Waar je dat woord blijven ook tegenkomt, let op. Soms moet je echt uitdrukkelijk lezen wonen. In de zin van een thuis hebben. Dat zijn de jongelingen. Die hebben dus al deel aan de overwinning op de boze. Dan ben je een mooi stuk verder. Dan heb je ook strijd achter de rug. Toch? Echt wel. En dat is een aardig dilemma hoor, ook voor kinderen gods. Want vroeg of laat, meestal vroeg al, loop je tegen die boze op. We hadden vroeger een lied, het viel me niet helemaal te binnen schieten. Ik kwam in mijn leven, we zijn kinder- of jeugdlied, ik kwam in mijn leven op een kruispunt waar de heiland stond. En de Satan was er ook en die zei, kom maar hier, ik zal je leven wel vervullen met plezier. Maar ik zei nee, dat is het refrein dan. Maar ik zei nee, ik volg Jezus na en verder weet ik hem niet meer. Komt er toch nog een heel eind hè, voor mijn leeftijd, hè? Met zo'n lied. Hè? Ja. Ik vond het altijd wel wat overdreven om dat als jongelui om dat te zingen. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt, maar toch. Ja. Het was misschien dan toch de herinnering aan een keus die we dan toch al eerder gemaakt hadden. Maar zo'n kruispunt kom je nog wel een paar keer vaker tegen in je leven. Dat is maar de vraag. Maar je kan kiezen. Nou, dat is waar het over gaat, hè. Maar de jongelingen hebben de boze overwonnen, zijn sterk, want het woord woont in hen. En dan krijg je de vaders. Degene met de ervaring, zal ik maar zeggen. Van de vader staat, want zij kennen hem die van den beginnen is. En in tweede instantie precies hetzelfde. Want zij kennen hem die van de beginnen is. Zie? Dan, de variëteiten vallen dan ook weg. Dat is groei naar één positie. Zij kennen hem die van de beginnen is. De bedoeling is dat wij als kinderen gods God leren kennen. Nou ja, Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Christus die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Dat wij kennen dat woord. Dat van de begin is dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En dat hij trouw daaraan is. En dat wij daar ergens in die geschiedenis een plaats gekregen hebben. Met alle consequenties van dien. Daar leven wij uit. Zie? En als hij dat dan zo gezegd had, heeft. En dus de gelovigen ingedeeld heeft in, laten we maar zeggen, dan drie categorieën. Je moet toch wat? Zoiets. Zegt hij, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. En ik hoop dat u begrijpt dat hij gewoon hier de draad opneemt vanaf vers 11. Wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dat is waarin de wereld zich bevindt, hoe de wereld leeft, in duisternis. Je komt het, let maar eens een poosje op, een paar dagen, bij het nieuws enzovoorts, dan merk je dat wel. Men weet niet waar het allemaal naartoe gaat. Men is onzeker, toch? En als wij geconfronteerd worden met beslissingen die onze overheid neemt, is er altijd een partij die zegt, ja, dat is niet zo verstandig, want ze moeten ons uitzicht geven. Een lichtpuntje moet je hebben. Je moet toch weten naar je toe gaan. Wil toch weten of we kerstfeest kunnen vieren of niet. En met hoeveel mensen we dan bij elkaar mogen zitten in onze zo overigens altijd veel te kleine woning. Want ze bouwen alleen maar te kleine woningen nog, weet u wel. Anders kunnen we niet allemaal in het land, hè. Dan moeten we allemaal inschikken. Nou ja, dat heb ik ervan begrepen, maar ik persoonlijk heb niet al te veel te klagen, maar minstens één keer in de week roep ik ben zo klein behuisd. Maar, en daarna schaam ik me dat ik dat nu nog zeg ook, maar toch. Ja, Ja, sommige mensen hebben nogal veel om zich heen hangen. Maar toe maar. Maar goed, maar de wereld is in duisternis, weet sowieso niet waar het naartoe gaat. Hoezo kan men hoop geven? Er is sowieso geen hoop. Is er ook nooit geweest. Zie? We hebben de ogen daarvoor dicht. Want ja, we tasten maar wat in het rond. En omdat we de toekomst niet vertrouwen, moeten we eraan werken. We moeten een betere wereld achterlaten aan onze kinderen die we niet mogen krijgen. Omdat anders de wereld niet beter wordt. Ik begrijp die dingen ook nooit. Maar ik zeg het ook maar na, maar zo is het toch. Hè? We vechten voor een betere toekomst. Want wij hebben een toekomst, maar onze kinderen moeten een betere toekomst hebben dan wij. Enzovoorts. En de man die ik het hoorde zeggen, die heeft goed voor zichzelf gezorgd. Dat was Wim Kok. Ik weet niet of u hem nog kent, maar... Maar toen maar. Zoiets. En daarna heb ik het nog vele malen gehoord. Natuurlijk wel. Maar men weet niet waar het naartoe gaat. Men tast met de handen in het haar. En het volk neemt het de lui kwalijk dat ze ons niet meer richting geven. Maar die lui weten het net zo min als wij. Natuurlijk. Dat is de duisternis per definitie van de wereld als zodanig. En daar kun je kritiek op hebben. We hebben gewoon de Bijbel die zegt, de wereld wordt beheerst door de ijdelheid. De schepping is aan de ledigheid, ijdelheid onderworpen. En wordt beheerst door de God deze eeuw, de overste van de macht, de wereld, enzovoorts. Toch? Aan de ijdelheid. Moet het dan niet anders worden? Ja, maar ze moeten wachten op de openbaring van de Zonen Gods. Dat is Romeinen 8 waar het staat. Ze moeten wachten op de komst van Christus samen met zijn gemeente. De openbaring van de Zonen Gods. In eerlijkheid staat daar. En ook wij zelf staten, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En met de wereld wordt het intussen niet beter, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat wil de wereld wel, maar God doet er niks aan. En hij heeft ons niet eruit op uitgestuurd om er wat aan te doen ook. Integendeel. Zie? Wij worden daaruit getrokken. En die zwart-wit situatie, daar gaat het al heel lang over hier. Over duisternis en licht. Ik wandel in het licht met Jezus, zingen de zusjes, ontleend aan 1 Johannes 1, vers 7 enzovoorts. Jawel, maar het impliceert dat de rest van de wereld in duisternis wandelt. Anders betekent het niks. En als er staat, zo iemand zegt, ik bewaar zijn geboden ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar. Die is namelijk nog in duisternis, staat er. Tot nog toe, vers 9. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in duisternis tot nog toe. Dat is de wereld. Dat is per definitie onwetendheid, duisternis. En dus voor zover er wat gebeurt, voor zover een weg wordt afgelegd, is het in duisternis en weet men dus niet waarheen de weg leidt. Dat is de wereld. En zo zong ze dat ook, hè? Die juffrouw Telkamp. Dat is een verkorte versie van de achternaam, maar goed, ik moest even nadenken. Ja, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ik vind het een heel triest lied. En het meest trieste vind ik dat het gezongen wordt op een zeer positieve tekst en melodie eigenlijk van de oorspronkelijke. Amazing Grace. Enzovoorts. Nou, in dat lied, het zijn weliswaar 5 of 6 coupletten geloof ik. Meestal 5. In het Engels. Oorspronkelijk. Ja, daar is geen twijfel over mogelijk waarheen de weg leidt hoor. En dan gooien ze daar zo'n platte Nederlandse tekst overheen. En ik vind het echt heel erg. Maar het is illustratief voor hoe het in de wereld is. Ja. Waarheen leidt de weg? Ja, naar de dood. Is aan de ijdelheid onderworpen. Vanitas, vanitatum, omni vanitas. Enzovoorts. Dat is niet de merkfiets, broeder. Nee. Het is een begrafenisverzekering. Dat wel, vanitas. Ja, zeker. Ijdelheid. Het is al ijdelheid. Dat is hoe het is. Maar daar horen wij niet bij. Als je dat vasthoudt, dan heb je de wereld lief. Maar vers 15 zegt, dat is niet de bedoeling. Heb de wereld niet lief, dan wel hetgeen in de wereld is en wat deel uitmaakt van de wereld. En toen heeft men uitgevonden dat de wereld en wat in de wereld is, dat is de kermis, de bioscoop, dansen. En, dit is klassiek, pietistisch, dit John Bunyan. Men heeft uitgevonden dat dat de wereld is. Ik moet u zeggen, nou, ik weet niet wat u gemist hebt, maar dat is niet de wereld hoor. Dat zijn de dingen die men doet om ook een keer aan de wereld te ontsnappen. Daar hebben ze het carnaval voor uitgevonden. Nee, dat is niet het vermaak van de wereld. Dat is niet de wereld. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar dat is niet de wereld. De wereld, dat is die wereld met al zijn serieuze ideeën. Met zijn ismen enzovoort, zijn filosofieën, zijn levensbeschouwingen, zijn religies enzovoort. Die men bloedserieus neemt, ook binnen het christendom. Abusievelijk. Maar dat is de wereld. Zie? Ja. En die dingen zijn gewoonlijk allemaal door de duivel uitgevonden om ons bezig te houden. Ons oogkleppen op te doen enzovoorts. Zie? Het houdt ons vast. Ik heb daar weinig sympathie mee. Ik kan beter begrijpen dat iemand zegt, nou, dat zou moeten, hoeven voor mij niet. Ga je mee, dan gaan we naar de kermis of weet ik veel wat. Ik hou helemaal niet van die dingen. Maar doe maar. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, nou maar even 3 dagen carnaval vieren of zo. Iets geks doen. Ik kijk er altijd met verbijstering naar, want ik begrijp die mensen niet, maar ik moet aan de andere kant toegeven. Wij als gelovigen horen toch al niet bij die wereld. We hebben ook niet de behoefte, denk ik, ik in ieder geval niet, om daar dan uit te stappen op deze manier. Om ons te begeven tot zotternij. We hebben een veel beter iets. Wat ook als zot beschouwd wordt, er staat in 1 Korinthe 1. Over de dwaasheid van het woord des kruises enzovoorts. Maar het is bloedserieus, want het is wijsheid van God. En daar leven we in. En dus heb de wereld niet lief, namelijk de begeerlijkheid des vleeses. Dat is het volgende vers. Hè? Vers 15 is nog, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Let op dat we het hadden over het woord, geboden bewaren en dus de broeders lief hebben. Maar niet de wereld lief hebben. God is liefde en al zo lief had God de wereld. Maar je mag dat nooit zomaar half citeren. Het is dat het, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat er ieder die in hem gelooft van die wereld verlost zou worden. Namelijk niet verderven zou, maar eeuwig leven zou hebben. En dus heeft Christus zich voor ons overgegeven, opdat hij ons strekken zou, gelaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze wereld. En dat wij er niet te min in leven en dat wij langs allerlei kanten, ook van overheidswegen natuurlijk, maar toch langs allerlei kanten gebonden zijn aan allerlei conventies, om zo te zeggen, van de wereld. Wij kunnen ons daar niet aan onttrekken in de praktijk. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dan nog moet je kunnen zingen, ik bewoon een andere wereld. Nou ja, ik had iets van Johannes de Heer. Ik had willen zeggen, dit is mijn wereld niet. Je ziet sterker. Ik hoor er niet bij. En hoewel er heel wat in de wereld is waar we dan toch wel affectie mee hebben of zo, dan nog blijft, maar het is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Zie? En zo is het maar net. Dat is waar we voor gewaarschuwd worden. En dat is het probleem wat ik heb met alle religie, inclusief die van het christendom. Men geeft het een plaats in de wereld, als wereldgodsdienst enzovoort. Het moet allemaal maar kunnen. Maar Christendom naar Bijbelse maatstaven is niet een religie. Integendeel, verlost ons daar juist van, stelt ons daar buiten en onttrekt ons aan de wereld. Dat is het. Maar ja, dat is wat wij leren in elk geval. Afscheidswoorden, nou ja, de Heer had nogal veel afscheidswoorden, vooral in Johannes. Hoofdstuk 13 tot en met 17, en het was nog niet het laatste. Maar hij zei, de wereld zal u haten. En dat is omdat je van de wereld niet bent, want ik ben niet van de wereld. En dus zijn jullie ook niet van de wereld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten, enzovoorts. Dat is de echte situatie. Zie? En we zouden dus ook niet die liefde van de wereld moeten zoeken. Integendeel, wij moeten ons bewust worden, ook als kinderen Gods. Ik gebruik met opzet het woord kinderen nu ook. Als kinderen Gods zouden we ons bewust moeten worden dat wij als kinderen Gods al niet meer behoren tot die wereld. In die zin kun je zeggen, er komt weer een cliché, God heeft een plan met je leven. Het is ook zo. Hoe gedetailleerd dat is, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval dat goede werk wat hij zou doen en zou voleindigen tot op de dag van Christus. Ons brengen naar onze zoonstelling. En dat plan heeft primair van doen met de uitleiding uit het diensthuis. De verlossing uit Egypte. Voor mijn part uit Babel, waaruit dan ook maar. Heb je dat nog? Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Daar gaat het over. En dus heb de wereld niet lief. Want al wat in de wereld is, vers 16, al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, dat wil zeggen gewoon vleeselijke, natuurlijke, menselijke begeerlijkheid, zo, dat moet je niet meteen helemaal naar beneden brengen tot het dierlijke niveau. Dat doet men gewoonlijk. Dan zegt men, ja, dat is slecht, dat is niet goed. Nee, het is gewoon het streven van de natuurlijke mens. Die altijd wat wil. Die in de wereld wat zijn wil. Het verschil moet maken, liefst nog beroemd wil worden en wat het maar was allemaal. Dat streven. En dat streven, dat hoort bij het kind, het natuurlijke kind. U weet wel, dat moet later wat worden. Maar het moet ook het idee afleren dat het onbegrensd is. En wij als kinderen Gods moeten precies datzelfde leren. Dat we niet de weg van de natuur zouden volgen of iets dergelijks. Maar dat wij kinderen Gods zijn die voor ons een heel andere weg heeft bepaald. En in ieder geval geeft ons verantwoordelijkheden binnen zijn werk. Zie je? Want al wat in de wereld is, begeerlijkheid des vlees, begeerlijkheid der ogen, alles wat je je maar kunt voorstellen, de grootsheid des levens. Jij kan het lang uitleggen, maar kan ook zeggen, dat is eigenlijk gewoon hoogmoed. Men overschat zichzelf. Dat is waar we mee overgooid worden in onze dagen, met zelfoverschatting. Je kunt het, je kunt het. Ik weet dat je het kan. Je moet beter je best doen dus. Want, enzovoorts. Hè. En we zeggen, al wat je in gedachten hebt, wat je zou willen, dat kun je bereiken als je maar wil. Want waar een wil is een weg. Dat is echt niet zo hoor. En dan is er die weg en dan kom je onder lijn 11. Maar goed, laat me zitten. Bedoel, dat is toch de prediker die zegt, ja, het is de tijd en toeval bepaalt alles. Maar uiteindelijk gaat het altijd fout. Per definitie. Met de natuurlijke mens, met de wereld, al wat daarin is, enzovoorts. Dit is niet uit de Vader. Leuk, hè? Dus gezegd uit de Vader, uit de hemel. Primair dus gezegd toch tot de kinderen. Het is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En heel wat van die idealen die men kent in de maatschappij om ons heen van vandaag de dag, worden ons opgedrongen alsof het christelijke dingen zouden zijn. Vreemd genoeg. Andersom gebeurt trouwens ook. Want heel wat idealen die men uitvindt in de samenleving om ons heen, heeft men wel degelijk ontleend aan het christendom waar men Christus uitgezet heeft. Want onze westerse normen en waarden zijn in wezen de humanistische, als ik het zo eens mag zeggen. Het zijn gewoon christelijke normen en waarden die de Bijbel inderdaad leert voor de samenleving van de gelovigen. En die past men toe op de wereld als zodanig. Dat is volstrekt onmogelijk. Maar men probeert het wel. En men beschouwt dat zelfs als universele rechten van de mens enzovoorts. In de rest van de wereld lachen ze daar hard om uit. Waarom haten ze ons, riep de Amerikaanse president. Nou, hierom. Om dit soort dingen, om dit soort beginselen waarvan wij denken dat het universeel menselijk is en dat iedereen dat begrijpt enzovoort. Dat is helemaal niet waar. Het zijn dingen die men bedacht heeft vanuit gemeentelijke waarheid. En dus inderdaad vanuit de Bijbel, maar dan niet het Oude Testament, vanuit gemeentelijke waarheid. En daarna heeft men Christus eruit gezet, weggeredeneerd. En heeft men het over Paulus die zegt, er is niks hoger dan de liefde, dus dat moet normgevend zijn in de wereld. En Paulus schrijft op meerdere plaatsen dat we de wet vervullen, we hoeven niet onder de wet te leven als we dan maar de naaste lief hebben. En dat moeten we dus doen, enzovoorts. En dat zijn westerse normen en waarden, waarvan we vinden dat anderen die van ons moeten overnemen. Maar dat zijn geen westerse normen, dat zijn christelijke. En als men geen christen is, heeft men niet het recht, maar ook niet de mogelijkheid om dit soort beginselen te praktiseren. En daarom wordt het zo'n chaos in de wereld om ons heen. En wij als kinderen Gods, wij zouden ons realiseren wie wij zijn en waar wij staan. Niet in de wereld, maar daarnaast. En meer in het bijzonder, wij staan in die gemeenschap van de gelovigen waar God ons een plaats geeft. En de verantwoordelijkheid, enzovoorts. En die gemeente blijft, maar de wereld gaat voorbij. Heb de wereld niet lief, want al wat in de wereld is, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En dat stemt dus niet met elkaar overeen. De wereld is in ieder geval die wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Daar ga ik liever niet verder op in, want er komt nooit meer een eind aan. Dat weet iedereen toch? Dat is het dilemma van de wereld. Wat moet je met de waarheid? De waarheid is inconvenient. Ik citeer de verkeerde man nu, maar de waarheid is altijd inconvenient. De waarheid en de scheluut, hebben ze mij verteld. Ja. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat was ergens in Friesland. Maar de waarheid is hard. De andere kant is trouwens ook, de waarheid heeft weinig woorden nodig. Want de leugen heeft veel woorden nodig, dat weet u. De waarheid is gewoonlijk ook eenvoudig, maar komt niet te pas. Komt de mensen niet uit, willen de waarheid niet weten. En dit zeg ik in het algemeen. Maar eigenlijk moet ik dat zeggen omdat ik hier sta nu met de hoofdletter W van waarheid. Hè. Dat is Romeinen 1, vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De toorn Gods dus over de wereld. Vanwege de waarheid, dat is het woord van God, die men niet wil weten. Maar het is breder dan dat. Dit is wel het belangrijkste natuurlijk. Maar het is breder dan dat. Men verdraagt de waarheid niet. Want de waarheid, ja, de scheluut, ja, de waarheid is hard, wil zeggen dat de waarheid is dat de hele wereld aan de ijdelheid is onderworpen. De waarheid is dat God aan de wereld niks doet. Die zegt, nee, dat kan wel even wachten nou hoor. Ze moesten mij niet, toch? Dus doe maar. Die wachten maar op de wederkomst van Christus, op de openbaring van de Zonen Gods, enzovoorts. En er staat, Het is een omstreden schriftgedeelte natuurlijk. In onze dagen zeker weer eens uit Romeinen 1. Over, populair gezegd, genderkwesties. Over homoseksualiteit, de voet maar heet. Daar staat gewoon dat God de mens heeft overgegeven om dat te doen. Aan de ongerechtigheid enzovoorts. Dat wil zeggen, God heeft die mens losgelaten. Laat dan ook maar. En wat de apostel uitlegt, maar daar hoor je nooit iemand over al. Wat de apostel uitlegt is eigenlijk dit, dat als je, nou eigenlijk, dat staat er. Als je God loslaat, als de wereld God loslaat en de relatie tussen schepper en schepping, die woorden staan daar, de relatie tussen schepper en schepping niet meer wil kennen, dan heeft men helemaal geen normen meer. Dan kent men noodzakelijk ook niet meer het verschil tussen man en vrouw. En mannelijk en vrouwelijk. En dan weet je dus ook niet meer wie je zelf bent. En dan weet je ook niet hoe je hebt te gedragen ten opzichte van de rest van de mensen en de rest van de wereld of wat er wel is. Dan ben je namelijk alles kwijt. En er staat, God heeft de wereld losgelaten. Omdat die wereld de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Men is er heel druk mee. Ook met het ten onderhouden van begrippen als mannelijk en vrouwelijk. Want wij vinden het wenselijk, nou wij niet, maar men vindt het wenselijk dat dat onderscheid zoveel mogelijk gebagatelliseerd zou worden. En voor dat doel heeft men ook uitgevonden dat er nog allerlei varianten daartussen ook nog bestaan. Zodat dat het vage dingen zijn. Variëteit noemt men dat. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? We wagen niet te zeggen dat we nu praten over afwijkingen, over tekortkomingen van de menselijke natuur, over de degeneratie van de mens na zoveel duizenden jaren, want dat impliceert dat de zonde actief is. Dat mag je dus niet zeggen of denken. Nee, je mag het niet denken. En als je het niet denkt, hoef je het ook niet te zeggen. Je weet wat ik dan zeg. We hebben vrijheid van meningsuiting, maar je hebt niet vrijheid van meningsvorming. Echt niet? Maar doe maar. Maar de wereld, daar horen wij niet bij. Ik hoop dat u begrijpt een beetje, want ik kan dat niet goed uitleggen, dat u begrijpt dat wij bij die wereld niet horen. Wij staan daarnaast. Wij kennen wel degelijk man en vrouw. Wij kennen de fundamentele verhouding tussen de schepper en de schepping en op een iets ander niveau, maar daaraan ontleend, de relatie tussen Christus en de gemeente, die één vlees geacht worden te zijn, één geheel, één lichaam heet dat, toch? Enzovoorts. Waarbij het lichaam onderworpen is aan het hoofd, zoals het mannelijke aan het vrouwelijke onderworpen is. Voor zover dat mannelijk en vrouwelijke bij elkaar hoort, uiteraard. Heb je dat nog? Ja, we kunnen er uren over doorgaan, maar het heeft niet zoveel zin, denk ik. Nou ja. De wereld. Maar er staat, de wereld gaat voorbij. En daarmee alles wat in de wereld is. Dat kun je menigmaal lezen natuurlijk. In diverse schriftplaatsen. De wereld, de gedaante deze wereld gaat voorbij, heet het bij gelegenheid. In 2 Korinthe, geloof ik. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, dus waardoor de wereld gedreven wordt. Maar die de wil van God doet, doet. Die de wil van God doet, blijft. In der eeuwigheid. En wij zijn, als kinderen Gods, overgezet uit de dood in het leven. Uit die wereld die voorbij gaat, zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping. Enzovoort, 2 Korinthe 5. Enzovoort, en we zijn uit de duisternis overgegaan in het licht. We zijn van een andere orde. Als je die dingen niet weet, bijbelse waarheid niet kent en er dus ook geen interesse voor hebt, Ja, dan ben je overgeleverd aan de goede bedoelingen van de mensheid om je heen. Maar het zijn goede bedoelingen waarbij men niet gehinderd wordt door kennis van zaken. Omdat men de omstandigheden van de wereld niet kent. Toch? Men vindt het bijster interessant, al die verhalen over het heelal en de ruimte en over de zon en de aarde en de planeet en wat het allemaal was die gered moet worden en dat moeten wij dan doen enzovoorts. En, je mag geen, voor ik onderweg hier naartoe, we moesten fossielvrij worden, wat de brandstof betreft bedoelt men. Maar goed, toen dacht ik, weet dus eigenlijk wel wat fossiel is. Ik ken trouwens theorieën die zeggen dat aardolie helemaal niet fossiel is. Wat zei ik nou?
Ja, aardolie is
fossiel. Nee, het idee is dat aardolie het overblijfsel is langs een lange weg van plantaardige dingen, zou ik maar zeggen. Maar ik ken ook een theorie die zegt dat dat helemaal niet het geval is. Dat er maar ook maar een theorie is dus. En dat er ook alternatieven zijn. Nou ja, goed. Maar daar ging het niet om. We moesten fossielvrij worden. Het ging over autorijden natuurlijk. Dat weet je, moet elektrisch rijden enzovoort. Maar waarom hebben ze het nooit... Ik vind het zo bespottelijk. Waarom hebben ze het nooit over de vraag waar die elektriciteit dan vandaan komt? Hoe dan ook, ze zijn wat aan het verstoken. Dus ja... Ik kan die dingen niet begrijpen. En dus zegt dan de overheid, dan gaan we het ze weer uitleggen. Ik heb het vandaag ook weer gehoord. Gaan we het nu weer uitleggen over inenting tegen COVID-19 en wat het maar was allemaal. Voor degenen die denken dat ze het niet moeten doen, gaan we het nog een keer uitleggen enzovoorts. Dat hoor ik de laatste jaren zo vaak. We gaan het nog een keer uitleggen. Als wij het er niet mee eens zijn, zijn we dus dom. Onwetend. Dat is het verhaal van die politici. En dus komen ze het ons uitleggen. Nou ja, ik heb het wel begrepen, denk ik, maar ik hoef het er toch niet mee eens te zijn. Nou ja, doe maar. Dat is de wereld. En dan komt die stap, hè. Voor ons is het een grote stap, want er wordt ineens een belangrijk begrip geïntroduceerd. De antichrist staat ook meteen boven het stuk. En tot vele verrassing moet ik u toch meedelen, dat hele begrip antichrist, dat we dat eigenlijk alleen kennen hier uit de eerste Johannesbrief. Nou ja, ook nog uit de tweede Johannesbrief, omdat het daar ook, de term daar ook nog een keer staat. In vers 7 van dat korte briefje. En verder komen we de uitdrukking helemaal nergens tegen. Maar het is zo'n uitdrukking geworden als apocalyps. Men heeft het over, men verwacht een apocalyps. In alle religies verwacht men een apocalyps. En dan denk je, heb ik er nooit van gehoord. Wat is dat voor een ding? Zoek je het op. Dan is het een film natuurlijk. Want er staat bovenaan altijd bij Google. Maar goed. Maar apocalyps. Maar je zoekt het netjes op in je woordenboek. En dan staat er apocalyps betekent openbaring. Oké, ontsluiering. Van de calypso. Apocalypsos. Het is niet een Zuid-Amerikaanse dans. Maar het komt in de buurt. Maar doe maar. Apocalyps, openbaring, maar dat woord, zo kent men het woord niet. Men kent het woord als de aanduiding voor al de rampspoed die in het boek Openbaring, het boek Apocalyps, beschreven wordt. En sindsdien noemt men dat een apocalyps. En daar gaat zo'n film dan ook over onder die titel. Over allerlei rampspoed die de mensheid, dan wel de aarde, dan wel het heelal, dan wel ons zonnestelsel treft en zo'n apocalyps. Maar dat is een zwaar overdreven en uit de naad gegroeid woord. Dat doet men ook met Armageddon. Armageddon is een plaatsnaam. Men gebruikt het in dezelfde betekenis als apocalyps. Maar Armageddon, dat is de berg van Megiddo. was een fort bovenop. Je kunt er naartoe als je wil. Indrukwekkend. Maar goed. Maar Armageddon, ja, dat kennen we uit Openbaring op één plek waar het staat. Ze werden verzameld in een plaats genaamd Armageddon enzovoorts. Dat zijn de legers die in laatste instantie optrekken naar Jeruzalem, maar die niet verder komen dan datzelfde dal met een lange historie van veldslagen. En Jeruzalem blijft dus gespaard. En dat betekent de ondergang niet alleen van die legers daar, maar ook van de stad Babel. En daarmee het begin van de duizend jaren feitelijk. Het binden van Satan en wat het maar is. Maar men heeft het begrip opgeblazen als de aanduiding van alles wat er in die dagen zou gebeuren. Enzovoort, samenvattend. Maar ik moet in de eerste plaats het begrip antichrist dan toch terugbrengen naar wat de Bijbel er zelf over zegt. En niet wat men ervan gemaakt heeft in allerlei apocalyptische literatuur. Toe maar. Kijk, en wat we vinden is dat gij gehoord hebt, vers 18, dat de antichrist komt. Nou ja, dat hadden we niet gehoord, want we kennen dat woord niet. Nou ja, men concludeert daaruit in de eerste plaats dat de antichrist dat een titel is van iemand die een rol speelt in het boek Openbaring. En dat dus het boek Openbaring eerder geschreven is dan de brieven van Johannes. Het is immers de Openbaring van Johannes. Ik vind het allemaal wel prima, want er staan geen jaartallen bij. Je kan daar dus ook niks mee. En bovendien, hij zegt, gij hebt gehoord dat de antichrist komt. Iemand zal en dat verteld hebben. Of men de term antichrist kende? Nou, wij niet, want we lezen hem hier voor het eerst. In het Nieuwe Testament. En bijna voor het laatst. Want wij vinden hem hier in vers 18 twee keer. Dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen meervoud gekomen. En dan hebben we nog 1 Johannes 2 vers 22. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist. En in vers 18 lazen we de term dus twee keer zonder dat die toegelicht werd. Dus je hebt dan meteen de vraag, wie of wat is dat? De antichrist en antichristen. Wat zijn dat voor lui? Wie is dat? En in vers 22 lees je dat de antichrist logent dat Jezus is de Christus. Dat is het eerste wat je dus over hem hoort, over antichrist. En daarna heb je nog 4 vers 3. In Johannes 4 vers 3. Alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal en is al in de wereld. Kortom, het gaat weer over de logening van Jezus als de Christus. En dan hebben we nog een bladzijde omslaan, de tweede Johannesbrief. Vers 7. Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zodat je, lezend over de antichrist, hiermee hebben we alle teksten gehad waar de uitdrukking voorkomt, leest, komt er één uiteindelijk, maar daaraan voorafgaand komen er een heleboel. Er wordt gelogen, ze logenen, dat Jezus de Messias is, dat Jezus de Christus is. En ze heten dus, en hij heet dus, een verleider. Dat is wat het is. Niet meer. En ook niet minder. Dan hebben wij nog, en die is ook tamelijk makkelijk, hebben wij natuurlijk het woord antichrist zelf. Want ja, het is duidelijk dat degene die ermee aangeduid wordt ook elders in de Bijbel genoemd wordt. De maar ook andere. Dat is de verleider, maar ook andere verleiders. Maar waarom wordt voor deze gelegenheid aangeduid met deze term? Antichrist. Het antwoord is omdat die term antichrist een tamelijk goede, korte, essentiële beschrijving geeft van wat er voor een figuur is. Ongeacht welke antichrist. Want anti, men neemt het Griekse woordenboek. Anti betekent niet tegen. Het kan net zo goed voor betekenen namelijk. Anti betekent in de plaats van. In het Nederlands waarschijnlijk niet meer. Vandaar dat er nog eens iemand komt om het u uit te leggen. Maar anti betekent in de plaats van. Heus. Anti staat voor een ruil. Dit in de plaats van dat. Vroeger zei ik dan, ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Ik geef 4 kwartjes tegen 1 gulden. Dan ben je een andere streek van Nederland. Dan zeg je iets anders. Gebruik je een ander woord. Tegen. Maar in allebei de gevallen, ook bij voor en bij tegen, in beide gevallen betekent het, ik geef 4 kwartjes in de plaats van. En dat is de betekenis. Hebben jullie dat nog? En tegen en voor zijn ook rare begrippen, want ik weet zo gauw geen voorbeeld. Oh ja, ik kan het even doen zo. Kijk, nu hang ik tegen de muur. Ik sta tegen de muur. Maar ik sta ook voor de muur. Het is maar wat je kiezen wil. Die woorden voor en tegen, die zeggen heel weinig en wij gebruiken ze dikwijls verkeerd. Maar anti, onthoud die, betekent in de plaats van. En het punt is dat anti-Christos is uiteraard degene die zich stelt in de plaats van Christus. En die daarmee ontkent dus, bestrijdt, dat Jezus is de Christus. Ik weet wel, er wordt van alles van gemaakt van die termen. In Openbaring is dat nog erger trouwens, maar toe maar. Maar daarom is het nuttig terug te gaan. Wat staat er nou eigenlijk over die figuur? Nou, eigenlijk alleen maar dit. Hij is een verleider. Hoezo dan? Nou, hij wijst Jezus als de Christus af. Wat doet hij dan? Hij stelt zichzelf in de plaats van de Christus. Een voorbeeld. Ja, voordat ik het weet zit ik midden in Openbaring. En aan het eind vanavond is dat sowieso niet verstandig. Maar een voorbeeld. De Maitreya, Boeddha Maitreya, die al jarenlang schijnt aan te kondigen dat hij eraan komt. Die Maitreya-beweging, of wat dan is, daarin wordt gezegd, de Maitreya is de Christus. En Jezus is alleen zijn voorloper. Om de weg voor de Maitreya te bereiden. En ze zitten zo verschrikkelijk dicht bij de waarheid, maar daarom ook zo verschrikkelijk te ver vanaf. Want Jezus in zijn eerste komst was wel degelijk de wegbereider voor de Christus. Uitgedrukt in het beeld van Johannes de Doper. Maar zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Wij weten dat het over Johannes de Doper gaat. En door stem eens roepende in de woestijn. Wij weten dat het over Johannes de Doper gaat. Maar via Johannes de Doper gaat het echt over de Heer Jezus Christus. Kan ik nou ook niet uitleggen zo, zomaar. Dus men zit er dichtbij. Maar die Maitreya wordt geacht te zeggen, ik ben de Christus en Jezus is dat niet. Die kwam als mijn vertegenwoordiger. Hij kwam in de geest en de kracht van de Maitreya, van de Christus. Heb je dat nog? Nou ja, dan weet je dat je met de antichrist van doen hebt, toch? Die is makkelijk. En ja, nog hoger gegrepen, u kent de duivel? Die zei, ik zal mijn troon zetten boven het Allerhoogste enzovoorts. Nou ja. Als die op aarde geworpen wordt, dat is de antichrist. Ik zeg het nu laconiek, kort, maar dat is de antichrist. En voor zover er nu antichristen geworden zijn, hoeveel wou u er hebben die zichzelf stellen in de plaats van Christus? Ik wil niet vervelend doen en clichématig, maar wij protestanten kennen al honderden jaren iemand onder de titel plaatsvervanger van Christus. Toch? Ik wil er geen nadruk op leggen, maar doe maar. Maar en ik heb ook iemand gekend die zei, die Rooms-Katholieken zijn er goed af. Die hebben maar één paus. Dus ja, met andere woorden, in het protestantisme, of althans buiten de Romeinse kerk, daar lopen er nog veel meer rond die zich voor Christus uitgeven. In de praktijk.
Maar zijn het dan altijd personen die zich in de plaats van Christus stellen, of zijn het de filosofieën die dan in de plaats van Christus gesteld worden?
Het zijn altijd personen. Want die filosofieën komen ook van personen die dat bewerkstelligen. Je kunt hooguit vragen, maar misschien bedoel je dat, of er dan niet misschien een hogere, een geestelijke macht achter zit. En dan zeg ik, zonder enige aarzeling, altijd. Maar dat is met alles zo in de wereld. Nee, ik ken daar geen uitzondering in, dat is altijd zo. Alle filosofieën, alle ismen in de wereld zijn allemaal in plaats van het woord van God. Ze hebben allemaal als doel, of als effect, ook al zou het niet het bewuste doel zijn, ze hebben als effect het terzijde stellen van Christus. Ik ben van mening dat als je een kerkgenootschap opricht, dan zet je de Heer fundamenteel buiten de deur. Fundamenteel. Niet dat je daar van mij wat moet aantrekken, maar ik vind dat het zo is. Ja, want dan trek je macht naar het instituut, en waarschijnlijk naar jezelf trouwens, maar trek je macht naar het instituut, dan moet er recht gesproken worden enzovoort, dan heb je kerkelijk recht en al dat soort dingen meer. En dan ja, daar speelt de Heer geen rol meer in, dus die staat daar buiten. En ook als je dat niet doet, dan heb je nog het risico dat je op een of andere wijze een gemeenschap sticht, of een, hoe je dat maar noemen moet dan, ook al is het dan niet een rechtspersoon of een kerkgenootschap, maar dan nog loop je het risico dat je de Heer buiten de deur zet. Want dat is wat gebeurt in de praktijk. Dat is ook het risico. Dat is ook wat men wil. Men vindt het verstandig. Ik heb het zo vaak, van jongs af aan heb ik het voorbij horen komen, terwijl het helemaal niet voor mijn oren bestemd was, al van, ja, in die of die gemeente, of die in Alphen aan de Rijn, of waar het maar was, ja, daar willen ze oudsten aanstellen in de gemeente. Dan denk ik, oh ja, daar gaan we weer. Hè? Ja. En dan, nou ja, ik zal je er niet meer lastig vallen wat mijn vader dan gewoonlijk als commentaar gaf. Zo links en rechts, verschillende commentaren. Zo, dat was niet voor mij bestemd, maar gewoon zo. En ze zeiden, nou, ze maken er nog wel een baptistengemeente van. En dan zei hij, en zal ik je zijn profetie doen? En dan halen ze die en die uit Amerika, Nederland. Maar halen ze die uit Amerika, die maken ze daar dominee. Dat is precies zo gebeurd. Laconiek. En in het algemeen zei hij dan, dat was wel voor mij bestemd. Hij zei, nou, het is nogal makkelijk als het over oudste aanstellen gaat. Als je ze hebt, hoef je ze niet aan te stellen. En als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. Het is een waanidee. Dat je mensen aanstelt met bepaalde verantwoordelijkheden. Dat je onder elkaar afspreekt dat iemand ergens voor verantwoordelijk is. Is prima, maar noem hem dan niet een oudste. Gebruik niet dan die Bijbelse term. Want het suggereert dat dat valt onder de Bijbelse indeling van ambten, als ik dat zo eens mag zeggen, enzovoorts. Dat moet je niet doen. En noem ze geen diakenen, want dat is een Grieks woord en dat heeft een speciale betekenis in de Bijbel, zoals wij weten. Misschien ook niet, maar om de verwarring te vermijden, zou je die termen dan niet moeten gebruiken. Daar heb ik niks tegen. Als je wat geregeld wil hebben, moet je mensen aanwijzen, moet je met elkaar instemmen. Die doet dit en die doet dat, anders wordt het een chaos, wordt het dan. Heb je dat nog? Nou ja, maar het grote gevaar wat ons bedreigt, is dat wij de dienst gaan uitmaken. En dan stellen we de Heer buiten de deur. En soms neemt dat excentrieke vormen aan en spreken wij over sekten, sekteleiders enzovoorts. Maar het is altijd hetzelfde gebeuren, zo gaat dat. En in de praktijk is het dikwijls zo, degene met de grootste mond of het meeste geld, en meestal gaat het samen ook nog, maar die maakt de dienst uit. En dan, maar in de Bijbel heet zo iemand een antichrist. Toch? Nou ja, misschien in sommige omstandigheden niet, maar dan weet u, ik heb u gewaarschuwd. En ik heb u gewaarschuwd, Johannes waarschuwt ervoor. Hij zegt, er zijn mensen, stellen zich in de plaats van Christus. Sterker wordt dat, dat wil zeggen, krijgen wij een voorbeeld daarvan, in de derde brief van Johannes. Daar is namelijk sprake van dat hij dan wel iemand anders niet meer welkom is in een bepaalde gemeenschap, erg waar het dan maar is enzovoorts. Omdat broeders gelovigen de macht aan zich hebben getrokken en bepalen wie er wel binnen mag en wie er niet binnen mag. Dat is de derde Johannesbrief. Het is maar een heel kort briefje, maar het illustreert wat hiervoor in de eerste twee brieven naar voren gebracht is. Hoe dat dan gebeurt. Dan krijg je scheuringen, heet dat, schismata. Natuurlijk vind je die ook in de Korinthebrieven, maar toch maar weer. Maar wij worden bedreigd, dat is het idee. Wij als gelovigen zijn één in Christus, wij wandelen in het licht. Wij hebben er nu vele avonden bij stilgestaan. Johannes heeft er lang bij stilgestaan. En je vraagt je af, waarom duurt dat zo lang? En dan zegt hij, nou, dat komt omdat er ook andere geluiden gehoord worden die geacht worden van Christus te komen, maar ze komen niet van Christus, maar van de antichrist. Zijn ze geestelijk? Ja, maar ze komen van een andere geest. Heb je dat nog? Zijn ze spiritueel? Ja, maar van een boze spirit. Dat is wat het is. En dan moet je weten wie is. Hebben wij het woord lief? Hebben wij de broeders lief? Of hebben wij van doen met mensen die op macht en invloed uit zijn? Die net als in de wereld streven naar de grootsheid des levens en dat soort dingen weer. Dat is waar het over gaat. En sommige mensen hebben de neiging namelijk, als ze in de wereld niks kunnen worden, dat ze dan in een vrije gemeenschap van gelovigen, dat ze daar misschien zich kunnen permitteren om een grote mond op te zetten. Elke vereniging kent dat verschijnsel. Er is altijd wel iemand waarvan men dan zegt, ja, thuis heeft hij niks te vertellen. Thuis heeft zijn vrouw de broek aan, heet dat. En dan, en hier heeft hij een grote mond, enzovoorts. Nou ja, dat bedoel ik, dat is een bekend verschijnsel. En omdat wij vrije gelovigen zijn, lopen wij altijd het risico dat er ingekropen valse broederen zijn die onze vrijheid willen afnemen en ons willen leiden. Verleiden, maar niet naar Christus. Dat is wat het is. Dus, u bent gewaarschuwd. En we hebben het er nog over de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons de gelegenheid gaf om vanavond weer hier te zijn, rondom dat woord dat u ons geboden hebt. Samen te komen in dat licht dat u hebt nedergezonden, gelijk met uw waarheid. Opdat wij in uw licht en uw waarheid zouden wandelen in gemeenschap met elkander, maar in de eerste plaats in gemeenschap met u. En we danken u dat we leren verstaan. Dat we niet deel uitmaken van deze verscheurde wereld om ons heen, maar dat u ons een plaats gegeven hebt in een huisgezin, zoals de psalmist zei. Dat u ons een plaats hebt gegeven in die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en ons tevoren hebt verordineerd tot zo'n stelling. En we danken u dat we ons daarnaar mogen uitstrekken. Omdat uw woord zegt dat u pas dan en daarna orde op zaken zult stellen, nog in deze oude wereld. En daarom danken we u dat we ook vanavond onze blik mochten richten vanuit deze wereld enerzijds, maar op u. Die ons getrokken hebt uit die duisternis en uit die onwetendheid. En daarbij leren wij verstaan dat de wereld onze wereld niet is. Maar Vader, wij bidden u, leert u ons verstaan wat dan wel onze omgeving is. Wat dan wel dat huisgezin is, wat dan wel dat volk is waaraan wij deel hebben. Geeft hij ons een plaats daarin, in uw lichaam, opdat wij mogen wandelen tot eer en verheerlijking van uw naam, de dagen die over zijn in het vlees. En opdat wij waardig mogen bevonden worden om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wees u dan zo ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.